Ja, op middag bidden we in de protestantse traditie van oudsher juist voor die dingen waarvan Jezus zegt, al die andere dingen, in die zin, zoek het koninkrijk van God en al die andere dingen en die dingen, die zullen u bovendien gegeven worden. Dat betekent niet dat we daar niet voor hoeven te bidden, maar dat maakt juist dat we in geloof juist ook mogen bidden voor die, als het gaat om kleding, als het gaat om voedsel, als het gaat om je drinken. Juist mag je daarvoor bidden als Jezus ons daartoe uitnodigt. In nederigheid onze zorgen afwettelend op God. Want Jezus die leert ons inderdaad bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Bidden, dat kan op veel verschillende manieren. We kennen het Onze Vader. Kennen we als het gebed, zo noemen we dat, zoals Jezus ons dat leerde. Maar eigenlijk staat de Bijbel natuurlijk vol met gebeden die God ons leert te bidden. En ook heel veel psalmen. En zo kun je ook psalm 65 zien als een gebed wat je vaak aangereikt krijgt om te bidden. Juist als je niet weet wat te bidden, kan de psalm zo helpend zijn. Om gewoon erbij te pakken en dan die psalm hardop uit te spreken als gebed. Veel psalmen zijn dus ook in wezen een gebed. En ik heb ook wel eens een klacht gehoord over een dominee. Dat hij te veel zou preken in zijn gebed. Of dat hij überhaupt zou preken in zijn gebed. En toen dat hoorde, dacht ik, ja, inderdaad, bidden is ook gewoon echt. Je hoeft God niet te informeren. Het is gewoon vragen. Dus dat kan prima, kort en krachtig. Niet preken in gebed. En aan de andere kant dacht ik, ja, eigenlijk heel veel gebeden die in de Bijbel staan, zeker ook de psalmen, zijn eigenlijk ook gewoon preken. Dus als een dominee het doet, eigenlijk mag het wel. Mag ook preken in gebed. Het zijn bij uitstek ook gebeden waarbij je niet alleen tot God spreekt, maar eigenlijk ook tot jezelf spreekt. Of als je samen bent, tot elkaar spreekt. Zeker als bidden ook je hart open is voor God, jezelf openstellen, dan doe je dat juist ook met woorden. Woorden, zoals een lied dat ook kan, en woorden dat kunnen waarbij je je hart opent voor wat God wil geven. Ook dat is bidden. In deze, op deze biddag, en voordat we straks ook daadwerkelijk gaan bidden, wil ik eerst met jullie naar psalm 65 kijken, die we in het begin gezongen hebben. Een aantal versen eruit, die we zojuist gelezen hebben. En ik wil hem eigenlijk met jullie doorlopen. We zongen net, de stilte zingt u toe, o Heer. Dat zie je niet in de NBV terug. Maar wel in de MBG-vertaling en ook nog in de Statenvertaling. U komt stilheid toe, een lofzang, o God, in Sion. U worden geloften betaald, zo zegt de MBG. De MBG heeft het dus uitgelaten, het heeft iets met de vertaling en met omdat je daarin keuzes kan maken, heeft dat te maken. Maar ik vind het wel heel mooi, die stilte. Er is een stilte die je ook tegenkomt in psalm 37, vers 7. En ook in psalm 46, dus waar Luther dat bekende lied van op heeft gemaakt, psalm 46 vers 11. Stilte mag ook zijn plek hebben in je relatie met God en ook in de eredienst, in de gemeente die samenkomt. En ook de stilte de lof naar God kan toezingen. Precies over 10 dagen, ook hier in dit gebouw, is er ook een stilte dienst. Ook helemaal aan het eind van de projecttijd, waarin staat in het teken van het Onze Vader, waar ook veel ruimte zal zijn voor stilte in die dienst. Psalm 37 vers 7 die zegt ook, wees stil en weet dat ik de Heer ben. En zo kan ook psalm 46 vers 11. Net eventjes welke vertaling je gebruikt, maar het komt erop neer. Wees stil en besef, in die stilte gaat het om het besef, stil zijn van God, de verwachting. Zoals Albert het net zei, verwachting van de aanwezigheid van God. Die stilte wordt ook hierop gedoeld. Die drukt een hoop uit, een verwachting. En het is een stilte waarin je niks doet. En je gewoon beseft dat God er wil zijn. En jij doet niks. En juist omdat je gewoon stil bent en niks doet, staat het voor je verwachting naar God de hoop die je hebt. En omdat het een uitdrukking is van verwachting naar God toe, is het ook een lofzang naar God. Waar wij met ons hart hopen en verwachten van God in de stilte, daar klinkt toch een lofzang naar God. Ik zou zeggen, genoeg gesproken over stilte. Laten we met elkaar ook nu even een moment van stilte nemen, gewoon in de verwachting van de aanwezigheid van God, of waarin je dat probeert. En waarin we op deze biddag in de stilte uitdrukt dat je het van God verwacht. Het van God verwachten. U die ons bidden hoort, tot u komt de sterveling. Gaat vers 3 verder. En vers 4. Worden onze zonden mij te zwaar? U neemt weg wat wij misdeden. Mocht je wel eens, of mocht je nu, het gevoel of het besef hebben dat je het niet waard bent om in Gods aanwezigheid te zijn. Dat je zondig bent. Dat je zoveel verkeerde dingen hebt gedaan die niet goed zijn in de ogen van God. Dat je eigenlijk niet in de aanwezigheid van God mag komen. Dat je eigenlijk niet aan tafel kan gaan bij de Heer. Als je dat gevoel hebt of dat besef, dan heb je eigenlijk ook gewoon gelijk. Maar dat is ook zo. Dat is zo. Maar, zoals degene die de psalm geschreven heeft zegt, worden onze zonden mij te zwaar? U neemt ze weg. God neemt ze weg. U neemt weg wat wij misdeden. Vers 4. Hij wast ze van je af. Hij wast de zonden van je af. En dan kun je wel eens bij denken van, is dat niet wat gemakkelijk? Kan dat zomaar zo gemakkelijk? En dan is het antwoord, nee, dat kan niet zomaar gemakkelijk. Dat gaat ook niet zomaar zo gemakkelijk. Het is ook goed om te beseffen dat op dat moment je ook niet zomaar gewassen wordt met water, maar dat je gewassen wordt in het bloed van Jezus Christus. Het voelt denk ik heel anders. Als je erover nadenkt. Je komt niet zomaar bij God, en God die gewoon prima met een spons of zo het van je afwast. Zo gemakkelijk gaat het niet, maar het is echt dat kostbare bloed van Jezus Christus, zijn eigen dood, die ervoor nodig was en wat hij ook heeft gedaan, dat sterven, waarmee wij worden gewassen. Er is niks gemakkelijks aan. Niks gemakkelijks en niks goedkoops is daaraan. Het is zelf niet eens zo gemakkelijk om dat te ontvangen vaak voor mensen. Maar het is er wel voor ons, dat bloed van Christus. Het bloed van Christus is er van ons. En Christus nodigt je ook uit. Dringt bij je ook aan. En mag ik ook bij jou op aandringen. Om het aan te nemen. Het bloed van Christus. En mag ik namens Christus iedereen die hier zit ook oproepen. Laat je verzoenen met Jezus Christus. Laat je verzoenen met God. Door het bloed van Jezus Christus. Neem het aan. Het mag. En dan mag je zeggen, ja Heer, was mij schoon van mijn zonde met uw bloed. En laten we even een moment van stilte nemen waarin je kunt uitspreken, Heer, was mij schoon met het bloed van Jezus Christus. Vergeef mijn zonde. En ook, Heer, dank u dat u mij schoon gewassen hebt met het bloed van Jezus Christus. Ik lees vers 5. Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen. Hij mag wonen in uw voorhoven. En wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Ik vertaal dat nu zo. Gelukkig degene die verzoend zijn en tot God mogen naderen en in zijn aanwezigheid mogen zijn. Gelukkig degene die God als hun verlosser kennen. Die weten God is bevrijder. En die kunnen belijden mijn verlosser leeft. Gelukkig degene die God als hun vader hebben en daarin ook rust kennen. De rust van de vaderlijke zorg die er voor hen is. Gelukkig wie zichzelf gezegend weet met zijn God. Gelukkig degene die in zijn dienst werken als volgelingen van Jezus Christus. Die op een eigen manier, waartoe God hem of haar geroepen heeft, mag werken in dienst van God. Zij mogen genieten van God. Ze mogen genieten van het goede dat hij geeft. Die mogen genieten van het werken in de kracht van de Heer. Ze mogen genieten van het koninkrijk van God. Van je leven gedragen weten door God. En weten dat je leven ook geleid wordt door God. En zij mogen ook hoop hebben op God. Zij mogen in stilte verwachten. Zelfs ook in tijden van pijn. In tijden van gebrek. In tijden van tegenspoed. Wanneer het er echt op aankomt. Mogen deze mensen echt met een gegronde hoop. Volhouden en verwachten. Verwachtingsvol opkijken naar God. De God van de opstanding. De God van de opstanding. En ik wil deze avond ook graag zeggen. Zeker als je het nodig hebt om te horen. Hou vol. Hou vol. Misschien heb je het al heel erg nodig. Op dit moment om te horen. Hou vol. God is een God van de opstanding en hij laat niet los. Hou vol. Hij laat niet los. Hou vol. Ik wil weer een moment nemen van stilte waarin we verwachtingsvol bidden. Juist op die dingen waar we voor hopen van God op dit moment in ons leven. God en zijn koninkrijk en waar we moeten volhouden. Laten we een moment van stilte nemen. Houd vol, God laat je niet los. Ontzagwekkend is uw antwoord. U doet recht en redt ons, God. Op u hopen de einden der aarde, de verte van de zee. Zegt vers 6. De hele aarde is van u. De hele aarde is van God. Niet alleen ons leven, maar de hele aarde is afhankelijk van, leeft vanuit God. Alles is er door God. En Gods grootheid wordt natuurlijk ook zichtbaar in zijn schepping. Vers 7 tot en met 9. U hebt met kracht de bergen vastgezet. U bent omgord met macht. U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën. En het gebulder van de golven en het tumult van de volken. Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten. U brengt gejuich van het oosten tot het westen. Vanuit woestheid en leegte maakte God een bewoonbare aarde. Met planten. Met dieren. Nog meer leven. Als je even denkt aan natuurfilms waarin het je aan voorbij ziet gaan. Al dat moois. Diep in de zee. De diepzee. Waar visjes leven. Waar geen zon komt. Geen licht is. Maar waar visjes leven die zelf licht kunnen geven. Verder de zee met de ongelooflijke verscheidenheid aan vissen, andere dieren. De kusten waar die golven, wat hier ook op staat, op kapot slaan met alle macht en geweld die erbij komt kijken. Denk aan de Noordpool, denk aan de Zuidpool. De toendra's, de tropen, de savanne. Met van die bomen die zo aan de onderkant op zo'n rechte lijn zijn kaalgevreten door de giraffen, de woestijnen, de rivieren, de meren, de bossen, oneindige graslanden, grote dieren, snelle woeste verslinders, langzame planteneters, superkleine beestjes, insecten. Een oneindige variatie aan planten en dieren is allemaal gemaakt door God. Veel daarvan zien wij niet eens, zullen wij niet eens zien. Hoewel foto's, films ons daar tegenwoordig heel veel van laten zien, die de mensen vroeger nooit hadden gezien. Die beestjes waar ik het net over had, in de diepzee, die had David natuurlijk nog nooit van gehoord of nooit gezien. De hele tijd wist geen mens daarvan, alleen God. En vrijwel overal is leven. Overal wemelt het van het leven. Van oost naar west zijn de mensen onder de indruk van wat God heeft gedaan. Het leven wat hij heeft gemaakt zijn wonderen en tekenen van wie God is. En daar wijst Psalm 65 ook op. En dan zeker ook op die woestheid. Als wij vaak denken aan de schepping, zoals ik net eigenlijk ook heb genoemd, denken wij heel vaak aan mooie dingen, aan schoonheid waarin we God zien. In de psalmen kom je heel vaak tegen, zoals hier Psalm 65, zeg maar de woestheid in de schepping, die ook iets staan voor God, maar ook dat God daar nog eens een keer boven staat. De woestheid wat voor ons gewoon veel te groot is. God die speelt met Leviathan. Dat is een supermooi beeld uit de Bijbel. De woestheid, maar God die staat erboven. En dan denk ik ook aan Jezus en die woeste zee die Jezus met een woord tot kalmte brengt. Dat is onze God. Denk aan de woestheid van de schepping. God die erboven staat. Hij beheerst het en hij heerst erover. En Jezus die bij uitstek daar ook laat zien dat hij God is. En de zee tot kalmte brengt. We zongen dat net ook. Het viel me op in. Zie ik sterren aan de hemel staan. Aan de ene kant die God. De schepper van de hemel en aarde. En tegelijkertijd de verwondering dat dat ook mijn vader is. Mijn hemelse vader. En dat hij voor mij wilt zorgen. En dat brengt echt een soort van vrees met zich mee. Vrees en ontzag voor die God. En ook het gevoel. Die God, die kan ik maar beter niet van mijn krachtje proberen te spannen. Ik moet niet gaan proberen deze God te manipuleren. Ik mag in gebed gewoon mijn hand ophouden. Me naar hem uitstrekken. Wetende dat het allemaal genade is. Dat ik überhaupt besta is genade. Dat ik nog steeds besta is genade. Dat ik voor altijd mag blijven bestaan in het eeuwige leven is genade. En dat dank ik aan God. Ik lees vers 10 tot en met 14. U zorgt voor het land en bevloeit het. Mooi, probeer het je zo beeldend mogelijk voor te stellen. U maakt het vruchtbaar. Vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren. Zo bewerkt u het. U doordrenkt de voren en u effent de kluiten. U doorweekt ze met regenen en zegent het jonge groen. En u kroont het jaar met uw goede gaven. En heel mooi, waar uw voeten gaan, daar druipt het van overvloed. Maar waar God loopt, daar wordt het sappig. De velden in de steppen druipen. De heuvels omgorden zich met gejubel. De weiden kleden zich met kudden. En de dalen tooien zich met graan. Ze zingen en juichen elkaar toe. Dat vind ik een mooi, krachtig, bewegend beeld. Ook voor deze dag. Voor God. God die de akkers doordrenkt en de aarde vult met het water wat het nodig heeft. Wij weten van hoe dat werkt met de regen. Water dat verdampt uit de zeeën, uit de rivieren, de meren. De lucht natuurlijk ingaat en daar vaste deeltjes raakt in de lucht en zo regen wordt. En dat uiteindelijk daardoor regent. En het ook op de aarde regent. Wij weten ook van het zaadje, wat kan ontkiemen. We weten er ontzettend veel van in de wetenschap ook, wat er allemaal gebeurt in zo'n zaadje. En dat het inderdaad in de aarde valt en het gaat open. En er komt een plantje. En dan kunnen we zelfs in kassen kunnen behoorlijk natuurlijk bewerkstelligen. Dat daar zelf precies de hoeveelheid water toevoegen. Zelfs de hoeveelheid licht ook wel vaak nog kunnen beïnvloeden soms. Dat weten we. Hoe dat werkt, wetenschappelijk gezien. En tegelijkertijd besef je als gelovige. Ja, maar het is God. Het is God die het geeft. Het is God die het leven geeft. Het is God die het laat regenen. Tegelijkertijd geloof je dat als geloven. En zo is het net zo goed met je gezondheid. Zoals met je werk, met je talenten, met het hele leven. Het lijkt alsof wij zoveel zelf kunnen als mensen. En kunnen we ook echt. Tegelijkertijd is het mooi dat wij als gelovigen zich beseft. Ja, en daarom zijn we hier ook bij elkaar op middag. Het is echt God waar je uiteindelijk van afhankelijk bent. We kunnen zelfs keihard werken, maar als God het niet geeft, dan is het er niet. Mooi om dat met elkaar te geloven, uit te spreken en te beleiden op deze dag en straks ook in gebed te brengen. Het goede komt van God. Dat maakt dat we een adres hebben voor ons gebed. Dat we ook mogen leren hoe we om mogen gaan met alles wat we van God krijgen. En ook dat we een adres hebben voor onze blijdschap en voor onze dank. Ook die, daarmee kunnen we naar God toe gaan.